Vanavond gaan we stilstaan bij een prachtig loflied uit de Petrusbrief. In de eerste Petrusbrief. Petrus hoofdstuk 1 vers 3 tot en met 12 willen we graag lezen en met elkaar doorspreken. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof in de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans indien het moet zijn voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen die door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Tot zover dit stukje. Het begint als een loflied. Je zou bijna kunnen zeggen dat je hier in de psalmen terechtgekomen bent. Geloofd zij God. Nou, we zingen dat wel eens. Geloofd zij God met diepst ontzag. Nou, hier is Petrus eigenlijk zo onder de indruk van de grootheid van God. En hij begint hier heel eenvoudig met geloofd zij God. En het is geweldig hoe Petrus de Heer Jezus hier voorstelt. En ik denk dat de Heer Jezus hier zo voorgesteld wordt door Petrus op een manier die Petrus ook in zijn eigen leven ten opzichte van de Heer Jezus heel duidelijk ook zo meegemaakt heeft. Hij zegt in de eerste plaats, hij heeft het over God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Nou, hier wordt gesproken over de Heer Jezus, de Zoon van God, Christus. En u hoeft het niet op te slaan, maar in Matteüs 16 dan vraagt de Heer Jezus aan de mensen van, of aan de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En de ene heeft het over Jeremia en de andere over Johannes de Doper en een van de andere profeten. En dan vraagt de Heer Jezus in Matteüs 16, maar wie zeg jij? Wie zegt gij dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent Christus, de Zoon van de levende God. En dat komt hier eigenlijk weer terug, hè? Jezus, de Zoon van de levende God. Dus eigenlijk heb je hier een herhaling van dat wat de Heer Jezus... Want de Heer Jezus zegt dan op een gegeven moment tegen Petrus, Petrus, dat heb je niet uit jezelf. Maar door de Heilige Geest kon je dit zeggen. Dat ik de Zoon van de levende God ben, hè? Nou, zo wordt de Heer Jezus hier voorgesteld als de Zoon van de levende God. Tweede, wat mij zo opvalt, dat is dat hij hier spreekt in vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze, en dan noemt hij het maar helemaal, Heere Jezus Christus. Nou, als we heel even over die drie woorden, die drie namen, een vers opslaan in Handelingen 2. In Handelingen 2. Daar heeft Petrus een toespraak. En dan stelt hij ook de Heer Jezus voor, zoals hij dat ook hier doet in deze brief. In deze brief doet hij het heel kort, de Heer Jezus Christus. Maar voor al deze Joden daar in Jeruzalem doet Petrus het iets anders. In vers 36 van Handelingen 2. Handelingen 2, vers 36, daar zegt Petrus: dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten dat God hem en tot Here. Hier heb je het eerste. En daar bedoelt Petrus mee Kurios. En dat is gebieder, overwinnaar, heer. Ja? God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft. En Christus, dat is de Griekse term, de Griekse uitdrukking voor Messias. Dus hier zegt Petrus heel duidelijk, hij is Heer en hij is Messias. En dan zegt hij erachter, deze Jezus. Zie je ook die drie namen weer? Heer, Christus en Jezus. En Jezus is eigenlijk zijn menselijke naam. Zoals zoveel mensen ook in die tijd Jezus heten. Nou, hier zien we dus heel duidelijk dat Petrus als het ware weer teruggrijpt op dat wat hij toen geleerd heeft, dat wat hij toen ook beleden heeft. De Heer Jezus, en vergeet het alstublieft nooit. Ik zou denken dat de Heer Jezus heel erg tekort gedaan wordt als wij hem alleen maar bij de naam Jezus noemen. Er zijn bepaalde kringen waar eigenlijk alleen maar over Jezus gesproken wordt. Jezus, Jezus, Jezus. Terwijl in de Bijbel heel vaak gesproken wordt over de Heere Jezus Christus. Hij is niet alleen Jezus. Dat is alleen zijn mens zijn. Maar hij is Heere. En hij is Christus. Hij is de Messias. De Heere Jezus Christus. Nou, zo stelt Petrus de Heer Jezus hier aan ons voor. En dan begint hij gelijk met een heel belangrijk thema. Als we weer teruggaan naar de Petrusbrief, dan zegt hij dat wij door de Heer Jezus Christus in grote barmhartigheid, dan staat er door de opstanding van Jezus Christus, uit de doden zijn wedergeboren tot een levende hoop. We zijn door de Heer Jezus, door zijn opstanding, uit de dood wedergeboren worden tot een levende hoop. De opstanding en wedergeboorte. Zonder opstanding was er geen wedergeboorte. Als je de opstanding zou loochenen, en dat zijn er nogal wat de laatste tijd, dan is er ook geen wedergeboorte. Waar mensen niet in de opstanding geloven. En dat hoor je echt bij vrijzinnige theologen steeds meer. Je moet toch niet denken dat iemand die dood is zomaar weer levend wordt. En dan wordt het hele geloofsleven zo op het menselijk niveau gebracht. Daar ontdek je ook geen wedergeboorte. Er kan alleen sprake zijn van wedergeboorte door de opstanding van Christus. Want Christus is toen overgegaan vanuit de dood. En dat staat letterlijk in Openbaring. Dat de Heer Jezus zegt, ik ben dood geweest en ik ben levend geworden. En dat is wedergeboorte. Wedergeboorte is vanuit een doodsituatie overgaan tot het leven. Een paar teksten daarover. Ik weet niet of je dat fijn vindt om eens een paar teksten erover te lezen. Maar die overgang vind je bijvoorbeeld in Johannes 5, vers 24. Ze zeggen wel dat Johannes 3, vers 16 is het evangelie in een notendop. Ik denk Johannes 5, vers 24 kan er ook wat van hoor. Want Johannes 5, vers 24 is ook een hele mooie samenvatting van dat wat er gebeurt met een kind van God. Johannes 5, vers 24. Daar staat, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Paulus zegt, vroeger waren jullie dood. Dat was een doodsituatie. Uit de dood in het leven. Dat kan alleen maar door de opstanding van Christus. Dat is wedergeboorte. En weet je dan, als je dat zo samenvat, waar begint het mee? Mijn woord horen. Ten tweede, hem geloven die mij gezonden heeft. Wat heb je dan? Eeuwig leven. Wat is het gevolg daarvan? Je komt niet in het oordeel. Maar je bent overgegaan vanuit de dood. Nou, is dat niet een prachtige tekst? Waar zoveel in staat. En hoeveel mensen zijn er nog in bepaalde kerken die zeggen, ja, maar elke christen komt ook nog in het oordeel. Nee, wij komen niet in het oordeel. Wij komen niet meer in het oordeel. Er staat heel duidelijk, hij komt niet in het oordeel. Mensen, wat een prachtige belofte. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Geweldig, want Christus heeft voor ons het oordeel gedragen. Als u iets verder kijkt over die overgang in de Korinthebrief, 1 Korinthe 15, daar 1 Korinthe 15 is het hoofdstuk over de opstanding. Gaat helemaal over de opstanding. En dan ook de lichamelijke opstanding. En dan staat er in 1 Korinthe 15 vers 17... Indien Christus niet is opgewekt, dan staat er, dan is uw geloof zonder vrucht en dan zijt gij nog in uw zonde. Dan is die overgang nog niet geweest. Dan ben je nog niet uit de dood, uit de zonde overgegaan naar het nieuwe leven. Dan heeft die wedergeboorte niet plaatsgevonden. Nog iets verder, als u kijkt... In de Efezebrief, Efeze 5, door de opstanding, of nee, Efeze 2 bedoel ik, Efeze 2. In Efeze 2 vers 5, daar staat dat hij ons... Hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt heeft met Christus. Hij heeft ons mede levend gemaakt. Dat is wedergeboorte. Door de opstanding van de Heer Jezus Christus zijn we met hem levend geworden. Het tweede in vers 6 heeft ons mede opgewekt. Weet een van u het verschil? Wat nou? Ja, weet een van u het antwoord op mijn vraag? Wat is nou het verschil tussen hetgeen wat in vers 5 staat? We zijn medelevend gemaakt. En wat hier nou staat in vers 6, we zijn mede opgewekt. Is dat niet een herhaling of is dat nog een andere uitdrukking? Medelevend gemaakt en mede opgewekt. Is dat toch iets anders, mede opgewekt, dan medelevend gemaakt? Of is het gewoon een simpele herhaling? Wat is het verschil? Wie weet dat? Het nieuwe leven leven. Ja. Zit zeker in de goede richting. Nog iemand die... Ja? Oké. Nog iemand die er iets over wil zeggen? Ja? Ja. Nou, eerst wordt hier gezegd, we zijn met Jezus levend gemaakt. Dat is inderdaad onze bekering. Dat we inderdaad vanuit de dood overgegaan zijn tot het leven. Dat we het leven ontvangen hebben. Maar opgewekt... Er is één vers wat dat eigenlijk heel eenvoudig weergeeft. Als de discipelen op een gegeven moment bij het graf komen, dan zijn er twee engelen. Die zeggen, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Dan zeggen ze niet, hij is levend geworden, hij is opgewekt. En opgewekt betekent, hij is hier niet. En opgewekt betekent, je hebt een andere positie gekregen. Een andere plek om te leven. Een ander leven heb je gekregen. Ja, dus niet alleen je bent levend geworden, maar je hebt ook een heel ander leven gekregen. Niet meer tussen de doden. Een andere leefomgeving. Begrijpt u dat een beetje? Dat is eigenlijk het woordje opgewekt. Dat we niet meer daar in die dood zitten, want we zijn levend geworden en opgewekt. We hebben een hele nieuwe leefomgeving gekregen. Nou, dat is eigenlijk zomaar een paar teksten over ja, wat daar staat, dat wij door de opstanding van Jezus Christus wedergeboren zijn tot een levende hoop. Nou, tot een levende hoop. Die levende hoop wordt hier genoemd, als u dat ziet in vers 4, als we weer even teruggaan naar de Petrusbrief, 1 Petrus 1, in vers 4 daar staat, die levende hoop wordt genoemd een onvergankelijke, onbevlekte en een onverwelkelijke erfenis. Een erfenis. Er staat, ja, misschien wel goed om dat toch even op te slaan in de Romeinenbrief, Romeinen 8. Romeinen 8, vers 17. Daar vinden we dat net dat vers daarvoor, het bekende Abba Vader, dat wij mogen roepen Papa, Vader, Abba Vader. En dan staat er in vers 16, die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En dan komt er in Romeinen 8, vers 17, zijn we nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen, ja, niet zomaar erfgenamen, erfgenamen van God. Sta er wel eens bij stil. Dat wij erfgenamen van God zijn. En mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is het om ook te delen in zijn verheerlijking. Erfgenamen van God. Kunt u nu een klein beetje begrijpen dat er in het laatste vers staat wat wij vanavond gelezen hebben in het gedeelte uit de Petrusbrief, dat het hier om dingen gaat, in vers 12, het laatste stukje van 1 Petrus 1, dat het om dingen gaat waarin zelfs engelen begeren een blik te slaan. Erfgenamen van God. Mensen, er ligt op de een of andere manier een erfenis op ons te wachten. Ja, het is soms zo onwezenlijk, hè? Dan denk je, ja, maar wat is dat dan, hè? Nou, de Jezus heeft het op een gegeven moment, Vader, die heerlijkheid die ik bij u had. Och, Heer, ik vind het zo fijn dat er straks dat moment komt dat ze daarvan mee mogen genieten. Van die heerlijkheid die straks weer op mij ligt te wachten. Erfgename van God. Nou, die erfenis, over die erfenis, daar staan drie dingen. In de eerste plaats, in vers 4, die erfenis is in de hemel weggelegd. Nou, dat woordje weggelegd, dat is niet zomaar van, nou ja, die zijn een beetje aan de kant geschoven of zo. Maar dat weggelegd, dat de letterlijke betekenis van het weggelegd, betekent eigenlijk gereserveerd. Klaargelegd. Die erfenis, die is daar weggelegd voor jou. Het tweede, daar staat die erfenis, die is... even kijken hoor. Die erfenis, die wordt daar ook door God, de kracht van God, bewaard. Ziet het staan in vers 5? Die ligt, we hoeven die niet achter een grote kluis te doen, die wordt door God bewaard. En ik vind dat hij eigenlijk best wel heel geruststellend. Die erfenis wordt niet door mijzelf bewaard. Sommige mensen denken van, ik moet van alles en nog wat doen. Hè? En ik moet het allemaal vast zien te houden en ik moet het zien te verwerven. Wie bewaart die erfenis? God bewaart die erfenis. Die erfenis wordt door God bewaard. En het derde wat hier staat, en die erfenis, die ligt ook gereed. Die is helemaal klaar. Daar hoeft helemaal niets meer voor gedaan te worden. Er hoeven geen formulieren meer voor ingevuld te worden. Die erfenis ligt helemaal kant en klaar. Tot op het moment dat het zover is dat we bij de Heer zullen zijn. Wat een geweldige erfenis. En dan staat er over deze erfenis ook nog weer drie dingen over de eigenschap van deze erfenis. Want dan staat er in vers 4, deze erfenis is onvergankelijk. Dat is het eerste. Dat is eeuwig. Ten tweede, die erfenis is onbevlekt. Dat betekent, er zit geen vlekje op. Er zit geen minpuntje aan. Er zit helemaal niets negatiefs aan. En het derde wat hier gezegd wordt, die erfenis, die is niet alleen onbevlekt, maar ook onverwelkelijk. En weet je wat het woordje onverwelkelijk betekent? Dat betekent eigenlijk, het wordt in onze voorstelling en in ons genieten nooit minder. Ze zeggen wel eens, hè, van, laat ik het maar dicht bij mezelf houden als man. Kun je bijvoorbeeld zeggen van, als ik toch eens een keertje die auto zou kunnen krijgen. Hè? Als ik die auto nou toch eens een keer zou kunnen kopen. Je kunt er zelfs van dromen. En als ik nou toch eens een keer wat poen had dat ik die auto kon kopen. En dan koop je die auto. En dan zit je in die auto. En dan zeg je, nou, dat is het dan, hè. En dan zeggen ze wel, het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Vaak, hè. Het is zo vaak zo dat je soms bepaalde wensen hebt. En dan geniet je er even van. En dan zul je toch heel vaak zien dat dat eerste genieten, dat verwelkt op een gegeven moment naar iets waarvan je denkt, nou ja, goed, hè. We zijn er nou een beetje aan gewend. Nou, laat ik het maar zo zeggen, als hier staat, die erfenis is onverwelkelijk, dat betekent, je gevoel daarnaartoe zal nooit minder worden. Het blijft altijd zo mooi. Het wordt nooit minder. Die erfenis. En weet je, dan staat er zo mooi in dat stukje, vers 6, dan staat er, verheugt u daarin. En broeders en zusters, ik heb het idee, en daar spreek ik ook over mezelf, ik heb het idee dat wij ons veel te weinig verheugen in die erfenis. Omdat die erfenis ons niet zegt. Die erfenis is zo ver weg. Die erfenis, nou ja, spreekt ons eigenlijk helemaal niet meer aan. Terwijl juist bij die eerste christenen er zo uitgekeken werd naar dat moment dat we bij Jezus zullen zijn. Als je denkt aan de Heer Jezus die bereid was om het kruis te dragen. Waarom? Om die heerlijkheid die kwam. Hij zei, ik heb er alles voor over om straks dat heerlijke te mogen ervaren. Nou, ik denk als je als christen geen open ogen hebt voor de toekomst, voor de wederkomst van Christus, voor het moment dat die erfenis openbaar wordt en we mogen genieten van een onverwelkelijke erfenis, als dat ons niets meer zegt, ik denk dat we dan een heel zwaar christenleven leiden hier in deze wereld. Van Mozes lezen we dat hij zijn blik gericht hield op de vergelding, op het einde. En ik denk dat is ook hetgeen wat hier staat, boven dat stukje hoop, geloof en liefde. En die hoop verheugt u daarin. Broeders en zusters, hier staat in vers 6 een hele duidelijke opdracht. Verheugt u daarin. Verheug je in die geweldige erfenis die voor ons klaar ligt. Inderdaad, iets is waar engelen begeren een blik in te slaan. Verheug je daarin. Kijk eens even in Lucas 10. Lucas 10, daar komen de 70 apostelen van hun veldtocht weer terug. Ze zijn uitgezonden door de Heer Jezus en ze hebben machtige dingen meegemaakt. Er staat in vers 17 van Lucas 10. En de 70 zijn teruggekeerd met blijdschap. En zei de Heer, u moest er bij geweest zijn. Er staat, boze geesten onderwierpen zich aan ons in uw naam. We hebben wat meegemaakt. We hebben de overwinning ervaren. En wat zegt er Jezus dan? Het lijkt net een soort koude douche. Want dan zegt er Jezus in vers 20, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. Dat is je blijdschap. Niet het succes hier op aarde. Niet al de zegeningen hier. Dat is natuurlijk fijn. Maar de grootste blijdschap is dat we een geweldige hemelse toekomst hebben. Dat je naam in de hemel geschreven staat. En dat er een erfenis voor je weggelegd is. En dat er straks een hemelse heerlijkheid voor je is. Dat is jouw blijdschap. En als je die blijdschap kent, nou inderdaad, dan als je nou kijkt naar christenen in Noord-Korea, die zo moeten lijden, die soms uitzichtloos hier op aarde moeten lijden voor Jezus, en hun leven lang in een werkkamp werken, en helemaal geen uitzicht hebben dat ze er ooit uitkomen. Hoe kunnen ze dan toch zo vol vreugde zijn? Ze hebben een erfenis. Ze hebben een toekomst. Ze richten zich op wat hierna gebeurt. Weet je, dat is de kracht van een christenleven. Natuurlijk mag je van dit leven genieten. Natuurlijk mogen we de zegeningen van God ervaren, ook hier in dit leven. Maar de grootste vreugde moet uitgaan naar dat wat straks komt. Dat we straks bij de Heer mogen zijn. Dat Hij straks terug zal komen. Dat is het doel van ons christenleven. En als we dat vergeten, dan denk ik dat we heel veel missen in ons geestelijk leven. Verheug je daarin dat je naam in de hemel geschreven staat. En hoop doet leven. Nou, dan inderdaad worden hier twee woorden gebruikt die heel veel op elkaar lijken. Het is maar één lettertje verschil. In vers 6, daar staat: ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen, en dan wordt er een woordje gebruikt, bedroefd. En als je die D precies in spiegelschrift omkeert, dan staat er beproefd. Ja? Bedroefd en beproefd. Inderdaad, voor korte tijd kun je beproefd worden. Ik vind het zijn ook weer drie uitdrukkingen, drie woorden die ik hier heel belangrijk in vind. In vers 7 daar staat, of vers 6 en 7, in de eerste plaats staat er, al wordt gij thans, thans. Thans, dat heeft te maken in dit leven. In dit leven betekent het eigenlijk. En in dit leven zullen we dat meemaken. En er staat zelfs in de Bijbel, als je dat in dit leven niet meemaakt, dan gaat het niet goed in je geestelijk leven. Het hoort erbij. Dat hoort in dit leven, thans. Ten tweede staat er, indien het moet zijn. Dat spreekt van, het is soms wel eens noodzakelijk. Hoe moeilijk het ook is, indien het moet zijn. God heeft zijn plan daarmee. Het is een geloofsbeproeving, het is een voorbereiding voor de eeuwigheid. En het derde wat hier staat, dat is voor korte tijd. Dus thans, indien het moet zijn, voor korte tijd. En dat wat wij hier meemaken, in de Jacobusbrief staat, mensen, ons leven wordt vergeleken met een ochtenddamp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Dit leven, hoe mooi het ook is, is zo kort vergeleken met dat wat straks komt. Dat is de eeuwigheid. Dat is de oneindige eeuwigheid. En dit leven hier op aarde is alles de moeite waard dat God eruit kan halen, dat het straks in de eeuwigheid tot zijn volle ontplooiing mag komen. En daarom zegt er die Jezus, het wordt je honderdvoudig weergegeven. Het wordt alleen maar meer straks. En dan tot slot deze opmerkingen nog. We hadden het over geloof, hoop en liefde. Nou, in de volgorde van liefde, geloof en hoop komt dat aan het einde van een stukje nog weer heel duidelijk tot uiting. Want dan staat er in vers 8, hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. Had Petrus de Jezus gezien? Ja, tuurlijk. Zelfs zo dat de Jezus aan Petrus vroeg, heb je me lief? Drie keer, heb je me waarlijk lief? Dus Petrus heeft dat antwoord aan de Heer Jezus gegeven, terwijl hij de Heer Jezus voor zich had. Maar ja, hij heeft de Heer Jezus ook wel een keertje verloochend, hè? Terwijl hij hem gezien heeft. Hebt gij mij lief? Nou, hier zegt Petrus, hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. Daaruit blijkt dat Petrus deze brief schrijft aan mensen die misschien een generatie later leefden dan in de tijd van Jezus. Dus dat heb ik de vorige keer ook gezegd, dat Petrus deze brief waarschijnlijk geschreven heeft vlak voor zijn executie. Nog voordat Jeruzalem verwoest werd, want over de verwoesting van Jeruzalem wordt hier niets geschreven. En dat is 70 na Christus geweest. En dat Petrus deze brief waarschijnlijk geschreven heeft rond 65, 66 na Christus. Dus zeg maar zo'n 30, 35 jaar na Christus. Vandaar dat Petrus kon schrijven, hem heb gelief zonder hem gezien te hebben. Maar waarschijnlijk ook omdat Petrus schrijft aan mensen die in een heel andere locatie wonen. Daar ook misschien helemaal niet geweest zijn. Hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. Eigenlijk heel wonderlijk, hè? Dat wij van iemand houden zonder hem gezien te hebben. Dat je kiest voor iemand. Weet u, er staat in het Oude Testament ook zo'n geschiedenis. We hebben het zondagavond gehad over Abraham en Isaac, hè? Hè? Ja, oké. Okay. Abraham en Isaac. Nou, op een gegeven moment gaat Abraham voor Isaac een vrouw zoeken. En dan stuurt hij Eliezer zijn knecht uit. En dan komt hij duizenden kilometers daar vandaan, die knecht. En dan vindt hij die knecht Rebekka. En dan wordt daar een hele conferentie gehouden. En Rebekka, die zit er eigenlijk helemaal niet bij, maar dan wordt er verteld over de rijkdommen van Isaac en alles en nog wat. En op een gegeven moment wordt dan de vraag gesteld aan Rebekka, ben jij bereid om met deze man mee te gaan naar Isaac? En de naam Rebekka betekent letterlijk, dat is heel interessant, de naam Rebekka betekent de vastgeknoopte. En dan wordt aan Rebekka gevraagd, ben je bereid om deze man te volgen? Die man die zoveel verteld heeft over Isaac. En uit dat hele hoofdstuk vind je maar één woordje van Rebekka. Wat zegt Rebekka? Ik zal optrekken. Of gewoon ja. En daar kiest Rebekka voor een man die ze nog nooit gezien heeft. De beloofde zoon. Nou ja, we gaan het er nog wel eens een keertje over hebben. Maar dat is zo'n mooie geschiedenis. En dan gaat deze knecht van Abraham onderweg natuurlijk heel veel vertellen over Isaac. En dan komt het moment dat Isaac Rebekka tegemoet komt en ja, dan is de ontmoeting in het veld, hè? Zoals straks de gemeente en de Heer Jezus elkaar zullen ontmoeten. Maar daar zie je dat je kiest voor iemand die je nog nooit gezien hebt. Zoals wij kiezen voor Jezus die we nog nooit gezien hebben. Tweede, in hem gelooft gij, dat is het vers wat daarna komt, in hem gelooft gij, in vers 8, zonder hem thans te zien. Maar dat is moeilijk, hè? Je zou hem zo graag even willen zien, hè? Soms zijn er van die hele moeilijke momenten in je leven. Dat zou je zo graag willen ervaren. Soms zijn er wel eens van die momenten, dan bid je, dan vraag je om genezing, dan vraag je om herstel en het gebeurt niet. Dan zie je Jezus eigenlijk niet, hè? En om dan toch te geloven. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien. De Heer Jezus zalig zij die niet zien en nochtans geloven. Hè? Dat is geloofsbeproeving. Geloven in hem, zelfs op momenten dat je hem niet zo ziet. En dan het derde, en dat is onze hoop. Liefde, geloof en hoop, want daar staat er, en gij verheugt u. Met onuitsprekelijke vreugde. Zie je dat staan in vers 8, het laatste stukje? Gij verheugt u met onuitsprekelijke vreugde. Omdat je het einddoel van je geloof, de zaligheid der zielen, bereikt. Nou, die hoop, daar wil ik dan mee afsluiten, die is gezocht door de profeten. Dat kunt u vinden in vers 10. Naar deze zaligheid hebben ze de profeten gezocht. Ze hebben erover gesproken, ze hebben erover geschreven, maar ze hebben het niet gevonden. Ze hebben er wel naar gezocht. Het tweede, deze zaligheid is verworven door de Heer Jezus. Ja, daar staat in vers 11 het middelste stukje, toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. Door het lijden van Christus is deze zaligheid verworven. En deze zaligheid is verkondigd. Nou, dat kunt u in vers 12 zien. Door hen die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben verkondigd. Het is verkondigd. En wat een geweldig iets dat wij deze liefde, dit geloof en deze hoop ontvangen hebben in onze Heer Jezus Christus. Amen.